zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 129, daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 129, vers 1 en vers 2. De schriftlezing is vanmiddag uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 19e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 22. We noemden nu Johannes 19, vers 1 tot en met 22. Maar vooraf doen we met de Kerk der Eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Johannes 19, de versen 1 tot en met 22. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hem, neem gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Godzoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, wie mij aan u heeft overgeleverd, heeft grotere zonden. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op den rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Schabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uur. En hij zeide tot de Joden, zie, uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven, Jezus de Nazirene, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren. Heren, u vergunt het ons opnieuw in uw huis samen te komen. Rondom uw woord en wanneer we ons dan zetten, of wanneer we misschien staan voor uw heilig aangezicht, geef ons er een indruk van wat dat zeggen wil. Toen Jesaja geroepen werd, hebben de engelen uitgeroepen, heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. O, dan moest Mozes de schoenen van de voeten doen, want de plaats waarop hij stond was heilig. En dan leren we toch ook, in het licht juist van uw heiligheid, hoe onheilig wij zijn. En wil ons daar vanmiddag een indruk van geven, door de werkingen van uw woord en geest, opdat we als bedelaars en anders niet tot u zouden roepen. Heren, nu weet u ook wat van uw maaksel is te wachten. Wij willen geen bedelaars zijn. Wij willen immers koning zijn. En dat wilden we al in Adam, in het paradijs. Daar zijn we bij u weggelopen. En toch hebt u een weg uitgedacht. Dat zelfs ongehoorzamen een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heere, dat wonder is zo onbevattelijk dat u die weg hebt uitgedacht. En dat u nu uw enig geboren zoon gegeven hebt tot een rantsoen voor velen. Hij heeft immers de prijs betaald. In de plaats van een failliet volk dat het nooit meer zelf kan betalen en dat helemaal niet buigen wil. Leer ons toch buigen, Heere. Dat ontbreekt er zo aan in ons natuurlijke leven. Dan moeten wij levend gemaakt worden. Zou u nieuwelingen in Sion geboren willen doen worden deze middag? Wat zou deze dienstrijk gezegend zijn als dat nieuwe leven gevonden mocht worden? En als er een anders naar huis zou gaan dan dat hij de kerk binnenkwam. Gena, o God, gena. Maar het is niet genoeg als er één zou zijn. Immers wij allen hebben dat nodig. En er is niemand die het verdient. Maar wilt u dan in uw grondeloze barmhartigheid in genade op ons neerzien? Heere, uw kinderen, ze gaan het wel leren. Dat u rechte wegen gaat. En daarom dragen we u ook op de bekommerden. Die weten dat ze zo niet verder kunnen. Die weten dat ze niet betalen kunnen. En die het toch nog proberen. Om met hun wisselgeld u een beetje tevreden te stellen. O, mogen ze vanmiddag eens failliet gaan. Mogen ze alles eens kwijtraken. Mogen ze zich overleren geven in uw handen. Mogen ze hem aanschouwen die de gegevene des vaders is. De koning der Joden. Heere, mag hij koning worden. Werkelijk koning in ons hart en leven. Gedenk ook onze jonge mensen. De kinderen ook die vanmiddag in de kerk zijn. Zij hebben dat ook nodig. Om de Heere Jezus te leren kennen. Hem lief te hebben met al wat in hem is. En Heere, nu smeken we of u jong en oud bekeren wilt. Dat kunt u nooit doen om iets uit ons, maar gedenk aan uw verbond, Heere. U hebt van eeuwigheid zich toch een volk verkoren. En die zullen er toch komen, omdat u zelf dat doen zult. U zult hen doen buigen. Alle knie zelfs zal zich eenmaal doen buigen, maar dan kan het te laat wezen. Maar dat wij dan in dit leven leren sterven voordat het sterven wordt. Leren sterven aan de zonde. Maar geef dat uw kinderen ook mogen sterven aan hun bekering. Aan hun opgeknapte leven. Aan hun werken en kerken. Want ze denken soms dat ze daardoor dichter bij u kunnen komen. Maar die kloof, heren, die is zo groot, die is zo breed en die is zo diep. Die schuld die reikt van de hemel tot de aarde. Dan gaan ze het wel leren dat ze die kloof nu steeds dieper maken. En breder en dat hun schuld dagelijks meerder wordt. Ze hebben de zaligmaker nodig die alles doet in hun plaats. En mag daartoe het woord vanmiddag gezegend worden. Opdat die geestelijk blinden, die wel levend gemaakt zijn, maar die de zaligmaker maar niet kunnen vinden, dus verblijd mogen worden in uw bedehuis. Spreek tot hun ziel en zeg hun: ik ben uw heil. En als er van uw kinderen zijn die het weten mogen, hoe ze uit de diepte van ellende zijn opgericht, hoe u hen bij de rechterhand nam, die weten mogen hoe u hen leidt door uw raad, die het soms ook zo verwachten mogen en daarna in heerlijkheid opnemen. Heren, mag het oude weer eens nieuw worden. En mag uw naam de eer krijgen en dat uw koninkrijk komen zou ook in deze middag. Zorg voor ons land en volk. Zorg voor de kerk, voor de ambten. Er is een oproep uitgegaan van het curatorium op dat jonge mannen die zich geroepen weten zich zouden melden. Heren, mag dat in uw gunst. Zie dan nog in genade en gunst op ons neer. Gedenk de zieken, de eenzamen, de weduwen en de weduwnaren. Kan zo stil zijn. Er kan zo'n leegte zijn. Maar u hebt beloofd een man voor de weduwe te willen zijn. En Heren, wil dan een vriend zijn voor die weduwnaren, die soms ook zo eenzaam kunnen zijn. Dat u zelf dan hun hart vervullen zou. We smeken alles van u. Ga ons met uw heil licht voor. Leg ons de woorden in de mond. De zaken in het hart. Waak over deze gemeente. Die ook vakant is. Heren, wilt u ze bemoedigen. Ook de broeders van de kerkraad. Wilt u ze schenken wat nodig is. Leiden van week tot week. Van dag tot dag. Ja, ieder ogenblik hebben wij u nodig. Mogen ze het werk doen, niet al zuchtende melk, maar wel al roepende en in waarheid zuchtende naar boven. Bedelend om uw genade, om vervulling waar zij alleen leegte overhouden. Opdat iets van die genade in Christus Jezus in hen gezien mag worden. Dat zij ook inkomsten mogen ontvangen. Opdat er wat uit te delen is in de gemeente. Alles tot uw eer. Dat uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk mag worden uitgebreid. We smeken dat, Heere. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan eerst zingen. Psalm 109. De eerste drie versen. En terwijl we dus zingen Psalm 109, vers 1, 2 en ook vers 3, zijn er drie collecten. Eerst voor de kerk en de diaconie. De derde rondgang voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Zingen we nu 109, vers 1, 2 en vers 3. Gemeente, we willen vanmiddag met de hulp des Heren stilstaan bij Johannes 19. Het gedeelte dat u is voorgelezen, de versen 1 tot en met 22 en in het bijzonder vers 14 en het eerste gedeelte van vers 15. En we lezen u dat gedeelte ook opnieuw, vers 14 en 15a van Johannes 19. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uur. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmiddag over Jezus, de koning der Joden. Jezus, de koning der Joden. En in de eerste gedachte zullen we zien hoe hij als koning der Joden is bespot. De eerste vijf versen tonen ons dat. Zo lezen we in vers 2. En ze zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. Ze hebben hem bespot. In onze tweede gedachte zien we hoe Jezus als de koning der Joden is verworpen. Als dan Pilatus zegt, zie uw koning, dan zeggen ze, weg met hem. Kruis hem. Hij is als koning der Joden verworpen door zijn eigen volk. Door de Joden zelf. En dan staan we nog stil bij het derde gedeelte van dit tekstdeel. Namelijk de versen 19 tot en met 22. Dat is iets wonderlijks. In Gods voorzienigheid en door Gods leiding is hij ook als de koning der Joden gepredikt, bekendgemaakt aan de wereld. Want boven hem was een opschrift. Koning der Joden. Jezus, de koning der Joden. Ten eerste bespot. Ten tweede verworpen, ten derde gepredikt. Toen nam Pilatus dan Jezus, zo begint hoofdstuk 19. Het verwijst natuurlijk terug naar hoofdstuk 18, het einde. En daar zijn we echt getuigen van hoe Pilatus een keuze laat. Wie wilt ge dat ik u loslaten? Deze, Jezus, of Barabbas. Wat zeggen ze dan? Barabbas. En dan staat er zoveel betekenend aan het einde van hoofdstuk 18. En Barabbas was een moordenaar. De leden van het Sanhedrin waren tussen het volk doorgelopen en geslopen. En ze hadden gezegd, Barabbas. Barabbas kiezen. En ja, zo is het ook gegaan. Ze hebben de moordenaar verkozen. Is dat niet veelbetekenend, gemeente? Dat de grote massa nu de dood kiest boven het leven. Een moordenaar boven de levensvorst. Jezus heeft gezegd, ik ben het leven. Maar deze Barabbas was een kind van de vorst der duisternis, van die moordenaar van de beginnen. En nu ze kiezen mogen, kiezen ze voor Barabbas. Dat is niet echt iets om ons boven te verheffen, want hier blijkt heel eenvoudig wat een mens is. Wat een natuurlijk mens is. Een gevallen mens sinds Genesis 3. Immers, daar hebben wij toch ook gekozen. In Adam. Voor de dood. Boven het leven. Doe dat en gij zult leven. En ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. een spiegel, gemeente, vanmiddag om in te blikken. Een natuurlijk, een onbekeerd mens kiest de dood boven het leven. Die kiest de zonde boven de zaligmaker. En toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Ja, Matthäus en Marcus vertellen ons daar iets van ook. Hoe de soldaten zich hebben vermaakt. U weet hoe dat gaat. Zo'n groep jonge mannen, sterk en ruw. Soms duren de dagen lang. En zo rondom het Pascha moesten in Jeruzalem heel wat achter de hand zijn voor als het misging. Het kon zomaar komen tot een opstand, dus daar moesten soldaten zijn. En die waren ook hier. En dan wordt Jezus apart genomen op een binnenplaats. En dan wordt hij daar gegezeld. Waarom doet Pilatus dat? Omdat Jezus schuldig is in zijn ogen? Nee, daar was Pilatus veel te veel een Romein voor. Degenen die rechten studeren beginnen eigenlijk bij de inleiding op de rechtswetenschappen. Haast altijd in het Romeinse Rijk, want daar ligt de basis. Daar heeft de rechtswetenschap zich ontwikkeld tot op een hoog niveau voor die tijd. Daar zijn principes uit voortgekomen als hoor en wederhoor. Dat het bewijs onomstotelijk moet worden geleverd. Dat soort principes, ze zijn ontstaan in het Romeinse Rijk. En Pilatus was een echte Romein. Hij kon het echt niet over zijn hart verkrijgen om een onschuldige ter dood te veroordelen. Maar weet je wat, dan laat ik hem geeselen. Want die Joden moeten natuurlijk wel gekalmeerd worden. Ze lijken opgehitst, ze zijn, er broeit wat in de stad. En hij was aangesteld om daar ook rust te handhaven. En als hij nu deze Jezus laat geeselen, dan kan hij natuurlijk tegen de Joden zeggen, zie je nu wel, ik heb echt wel laten zien dat jullie ook wel enigszins gelijk hebben, maar ik kan hem niet ter dood brengen. En zo wilde hij met een soort tussenweg ertussen uitkomen. En ja, dan nam men leren riempjes en aan het einde van die riempjes zaten stukjes metaal of stukjes bot en dan ging de rug werd ontbloot en dan sloeg men daar met die riemen op en dan trok men dat vlees kapot. Pijnlijk tot en met. Ploegers hebben op mijn rug geploegd, hebben we gezongen. Hun voren lang getogen. Mijn gemeente nooit vergeten. Alles wat de Heer Jezus deed, wat hij onderging, dat deed hij borgtochtelijk. Wat betekent dat? Wel dat hij gegezeld werd als borg. Een borg betaalt de schuld in de plaats van een ander. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Is dat geen wonder? Dat de Heer Jezus als die onschuldige de straf wilde ondergaan die zijn kinderen zichzelf hebben waardig gemaakt. Hij deed het borgtochtelijk. Ja, daar heeft bloed gedropen. Het was niet voor het eerst. Al bij de besnijdenis vloeide bloed. Maar ook hier, toen hij gegezeld werd, meer nog, toen hem een kroon van doornen op het hoofd gezet werd, dat ging niet zachtzinnig. Matthäus meldt nog hoe de Romeinse soldaten ook nog een rietstok hebben genomen en hem geslagen hebben. Nou, maar denk dat, gemeente, die doornen diep in dat vlees zijn doorgedrongen. Ze gaan er een spotkoning van maken. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. De doornen in het land van Israël zijn wel even van een ander kaliber dan de doornen die aan onze rozenstruiken zitten. De doornen in het land van Israël kunnen wel zo lang worden als een vinger van een volwassen hand. En daar vlechten ze dan een kroon van. Hij wou toch koning wezen? Wel, zet dan die kroon op zijn hoofd. En dan werpen ze hem een purperen mantel om. Een spotkleed. Een nep koningsmantel. U bent toch de Messias der Joden? U verbeeldt zich toch dat u de Romeinen zou verjagen? Wees gegroet, gij koning der Joden. O, zo ging het ook in Rome. Als de keizer begroet werd, dan ging dat op deze wijze. Wees gegroet, keizer, heer. En zo doen ze alsof hij de leider is van het Rijk. Wees gegroet, gij koning der Joden. En dan, kijk nou eens. Nu geven ze hem ook nog kinderbakslagen. Ze slaan hem op de kaken. Ze slaan hem in zijn gezicht. Gemeente, we kunnen ons dat misschien niet voorstellen. Dat iemand dat doet. Heeft de Heer Jezus niet de blinden het gezicht gegeven? Heeft hij niet de doven weer doen horen? Heeft hij zelfs niet doden opgewekt tot het leven? En moet hij dan zo in het aangezicht geslagen worden? Nee, dat zouden wij niet doen. Of wel, jongens en meisjes? Denk het niet. Hoewel? Ja, hier gaat het grof toe. Die heidense soldaten, die slaan de zaligmaker in zijn gezicht. Maar gemeente, weet u dat dat ook geestelijk kan? Als u hoort verkondigen, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En u komt niet. Zou dat geen klap in het aangezicht van deze zaligmaker zijn? Weet u wat ook zo'n belediging is? Zo'n vernedering. Zo'n bespotting. Als wij praten over Jezus. We hebben vrome taal. Misschien gaan we wel aan het heilig avondmaal. Maar ons hart heeft nog nooit in waarheid onder God gebogen. Dan kunnen we wel belijden van Christus. Maar in feite wordt hij dan zo van zijn troon gehaald. Dan gaan we er zelf op zitten. En we hebben er geen behoefte aan dat wij volkomen onttroond worden. Dan willen we zelf een vrome koning zijn. Wat is Jezus bespot, gemeente? Wat is hij diep vernederd? Hoe diep daalde hij af uit die hoge hemel naar deze door de zonde vervloekte aarde? Tussen de mensen die allen van nature vijanden van God zijn. Er is niemand die God zoekt, zegt de apostel. Niemand die verstandig is die God zoekt. Ook niet tot één toe. Ik ook niet. En u ook niet. En nu heeft hij vrijwillig van eeuwigheid zichzelf gegeven. Hij heeft zich laten aanwijzen, verordineren door de Vader. En daar heeft hij gesproken in de vrederaad, nog voor de hemel en de aarde geschapen waren. Zie, ik kom om al uw welbehagen te doen. En daar in Bethlehem is hij geboren. De koning der koningen. Die maar één wenk nodig had om Augustus te doen besluiten dat al die mensen naar de stad van hun geboorte moesten, zodat de Heere Jezus toch in Bethlehem geboren zou worden. De koning der koningen. Sterke God, Vader der eeuwigheid. Vredevorst, hij heeft zichzelf begeven om de mensen die geen vrede met hem willen sluiten, maar die altijd in oorlog zijn met God. Hij die eenmaal wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Hij wordt hier vals beschuldigd en vals geoordeeld. En toch heeft hij zich niet verzet. Jesaja heeft zo helder geprofeteerd hoe het gaan zou. Toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Ja, en als Pilatus dan merkt dat hij klem komt te zitten tussen zijn eigen rechtsbesef en dat oproerige volk. En ja, hoe moet het nu verder? Dan is hij ook weer een spiegel om in te blikken. Gemeente, kijk eens goed naar die Pilatus. Wat was dat voor een man? Tja. Hij wist wat er nodig was. Maar hij deed het niet. Het was eigenlijk een man van pappen en nat houden. Een man van de tussenweg, de derde weg. Hoeveel mensen zitten er vanmiddag in de kerk die denken dat er een derde weg is? Nee, niemand natuurlijk. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Want u kent natuurlijk die twee wegen. De smalle weg en de brede weg. Maar laat ik het dan anders vragen. Hoeveel mensen zitten er vanmiddag in de kerk die eigenlijk hun hele leven wel op de brede weg zouden willen wandelen, de zonde indrinkend als water, en als ze dan gaan sterven, nog gauw op de smalle weg willen wandelen? Dat is nou een derde weg. Een derde weg is ook dat u zondags dan wel op de smalle weg een beetje wilt wandelen, maar door de week, niet te moeilijk, laat mij op de brede weg. Dat is een derde weg. Dat is willen hinken op twee gedachten, willen wandelen op twee wegen tegelijk. Nou, zo doet Pilatus het ook. Aan de ene kant weet hij wat recht is. En tegelijk denkt hij, ja, hoe hou ik ze tevreden? Hoe hou ik ze rustig? Het beeld van een mens die beter weet en toch doorgaat. Is het niet een beeld ook van veel kerkmensen? En dan hoeven we niet naar een ander te wijzen. Maar kijk vanmiddag eens naar binnen bij het licht van Gods heilig woord, gemeente. Leg uw hart eens naast het woord. Op wie lijkt u nu? Nee, zegt u, ik lijk niet op die ruwe soldaten. Ik lijk ook niet op het Sanhedrin. Pas op, gemeente. Ik lijk ook niet op Pilatus. We komen er nog wel op terug. Er zijn maar twee wegen. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie de mens. Moet genoeg zijn toch? Deze heeft zichzelf genoemd de koning der Joden, maar zie de mens, zie je wel, het stelt niets voor. Dus, hoezo is dit een oproerkraaier? Hij is niet eens bij machten om staande te blijven in het gericht. Hij kan niet tegen die soldaten op, zie de mens. Jullie aanklacht houdt geen stand. En kijk maar eens goed, ik heb hem echt wel laten geeselen. Ik heb toch wel genoeg gedaan om hem terug te dringen. Maar gemeente, dan wordt de vijandschap en de hardnekkigheid van een mens die in vijandschap ontvlamd is tegen de zaligmaker wel onderschat. Want we zijn nu bij onze tweede gedachte. Jezus als koning der Joden verworpen. Onze tweede gedachte, verworpen. We staan dan stil bij de versen 6 tot en met 18. Als hem dan de overpriesters, zo zegt vers 6, en de dienaars zagen, riepen ze, zeggende, kruis hem, kruis hem. Wel bijzonder, gemeente, dat juist de overpriesters, de ambtsdragers en de dienaars, het om het hardst roepen, kruis hem. Hoe komt dat toch? Dat die leidslieden zo voorop gaan in het verwerpen van Christus? Wel, om twee redenen. In de eerste plaats, zij waren vol van godsdienst. En de godsdienst kan niets met Christus. Want die kunnen zelf geloven. Die kunnen zelf bidden. En die snappen niet hoe het kan dat er mensen zijn die dat zelf niet kunnen. Je moet geloven. Maar de godsdienst die kan geloven, kan niets met Jezus. Waarom niet? Hij is gekomen voor zondaren. Daar heb je het, gemeente. Hij is gekomen voor zondaren. Voor vijanden van God. Voor doelmissers. Voor schuldenaars. En ja, die geestelijke leidslieden wilden natuurlijk geen zondaar zijn. Nee, Heer, ik dank u dat ik niet ben gelijk die man, die tollenaar daar. De godsdienst kan niets met Jezus. Maar het tweede is, de machthebbers willen ook niet buigen. Want de Heere Jezus zou eenmaal zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat betekent dat hij alleen koning is. En dat ik dan ook echt bidden mag en moet, uw wil geschieden. Heren, hoe vaak hebben we dat gebed al gezegd? Maar mag ik eens vragen, hebben we het ooit werkelijk doorgrond wat dat zeggen wil? Uw naam wordt geheiligd, niet mijn naam. Uw koninkrijk komen, dan hoef ik geen koning meer te zijn. Maar dan mag ik een onderdaan worden van koning Jezus. Uw wil geschieden, niet mijn wil. Voelt u, gemeente, daar zijn we nou allemaal vijand van. Daar zijn we nou allemaal vijand van. Dus die overpriesters en die dienaars, die moesten niks van Christus hebben. Kruis hem, kruis hem. Dan moet u ook weten dat de kruisdood een vervloekte dood is. Ze willen hem die vervloekte dood in hebben. Terwijl van hen geldt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar een mens draait alles om. Hij zou buigen moeten onder de koning der koningen. Maar hij wil zelf op de troon. Gemeente, bent u al eens een keertje ontroond? Bent u al eens een keer ondersteboven gegaan met uw godsdienst? En met uw leventje dat u zo goed op orde had? En met uw gezinnetje dat er zo netjes uitziet? U hebt toch alles keurig aangeharkt in uw leven? Dat tuintje ligt er zo mooi bij, de buren kunnen daar niks van zeggen. En we zijn net de kerkmensen geworden. Maar gemeente, er worden geen nette kerkmensen zalig. Goddelozen worden met God verzoend. Gelooft u dat? Natuurlijk is het een zegen als u uitwendig naar Gods woord mag leven. Dat is ook nodig. Dat vraagt de Heer van ons. Maar we kunnen niet als kerkmens zalig worden. We kunnen ook niet als overpriester of dienaar zalig worden. We worden ook niet zalig als ouderling of diaken of dienaar des woords. Maar goddelozen worden gerechtvaardigd. En nu ben ik zo benieuwd, gemeente. Ik ken u natuurlijk niet, maar zitten hier nu goddelozen in Gods huis? Die werkelijk ontkleed zijn. Naakt voor God zijn komen te staan. Als een tollenaar hebben leren roepen uit de diepte met mond en hart. Uit diepte van ellende. O God, wees mij de zondaar genadig. Weet u wat die nu gaan ontdekken? Die gaan nu ontdekken dat ze nooit meer zalig worden. Tenzij dan dat er één is die in hun plaats wil staan, Jezus Christus. Is het bij u al een hopeloze zaak geworden? Wat moeten we dan voor een zaligmaker zoeken? Is dat uw levensvraag? Geef mij Jezus. Of ik sterf, van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kent u die plaats dat alles mislukt is in uw leven? Dat dat opknappen maar niet lukken wil? Dat die zonden soms als een magneet weer trekken en dat u zegt, Heere, kan dit met genade samengaan? Ik heb me vergist. O, dan gaat de Heere alles afbreken wat u dacht te hebben. Dan gaat hij ook de laatste muntjes nog inzamelen, waarvan u dacht dat het toch wel enig wisselgeld was voor God. Maar dan zegt hij, betaal me wat geschuldigd zijt. En als je dan kijkt naar je muntjes, dan zeg je, ja, hier kan ik natuurlijk nooit mee betalen. En bovendien, deze munt is helemaal niet geldig bij God. Mijn gebeden en mijn tranen tellen niet bij God. Alles is bevlekt en besmet. O gemeente, wat is dat een gezegende gang in het leven. Wanneer we nu alles gaan kwijtraken. Wanneer we nu alles mogen inleven. Wanneer we nu meer en meer erachter komen dat van binnen de dood heerst. Mijn ziel dorst naar die levensvorst. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. Want Pilatus heeft gezegd, nemen jullie hem dan maar. Ik doe het niet. Ik ben een Romein. Ik kan over mijn rechtsgevoel niet heen stappen. Doe het zelf maar. Neem gij lieden hem en kruis hem, want ik vind in hem geen schuld. Dat gaat niet door. Pilatus kan niet onder zijn verantwoordelijkheid uitkomen. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. De gemeente, zo opmerkelijk staat er dan in het 8e vers. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. Hij was al bevreesd. Bevreesd, bang om onrechtvaardig te oordelen. Bang om de Joden tegen zich te krijgen. Bang om oproer te krijgen. En dat de keizer daar lucht van zou krijgen. En dat hij dan zou worden herkend en ontmaskerd als een bestuurder die dat volk niet in de hand had. Dan kon hij worden teruggeroepen door de keizer. En die keizer heerste naar willekeur over zijn leven. Dan kon hij worden verbannen naar het eiland Capri zoals dat vaker ging. Dan eindigde je daar een roemloos leven. Ambteloos. Of wat ook kon, was dat de keizer dan besloot om je van het leven te beroven. En nu hoort hij nog iets. Nadat hij ook nog had gehoord van zijn vrouw, heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Brand je vingers niet aan deze. Nu komt er nog iets bij. Namelijk, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. En kijk, Pilatus was natuurlijk een heiden. En in de oude mythologieën werden verhalen verteld over goden die in mensengedaante naar de aarde kwamen. En alle goden in het heidendom zijn geen barmhartige goden, maar dat zijn juist goden van wraak. Daar kun je beter maar voorzichtig mee doen. En Pilatus had wellicht gehoord hoe de Heere Jezus wonderen deed. Hij moest zijn handen niet branden aan hem. En Pilatus, hij krijgt warm. Het zweet breekt hem uit. Nog eens proberen dan. En hij ging wederom in het rechthuis en hij zeide tot Jezus, zeg het nou eens, van waar zijt gij? Misschien kan ik u helpen. Praat dan. Misschien kan ik iets voor u doen. Maar de Heere Jezus zegt niets. Waarom deed de Heere Jezus dat nu niet? Wel, in de eerste plaats, Pilatus kan toch niks doen als God het hem niet toestaat. Zo klinkt het ook nog uit zijn mond. Dat had Heere Jezus toch wel laten gevoelen. Daar in de hof van Gethsemane. Toen daar die bende krijgsknechten stond met Judas. En toen ze achterwaarts moesten wijken en ter aarde vielen. Heeft hij hen toch laten gevoelen. Ik ben God en niemand meer. Pilatus kan niets doen. Als God hem dat niet toestaat. Maar nog iets, gemeente. En er is wel eens een misverstand over. Dan denken wij dat de Heer Jezus een martelaar als het ware is. Dan kan er zelfs medelijden zijn. Net als die dochters van Jeruzalem die weenden bij het kruis. Maar daar heeft de Heer Jezus van gezegd. Ween niet over mij, maar weent over uzelf. Waarom dan? Wel, de Heer Jezus heeft dat lijden en sterven geheel bewust en geheel vrijwillig willen doen. Daar heeft hij zich van eeuwigheid aan verbonden. Daar hoefde van hem ook niets af. Die prijs wilde hij gaan betalen. Zo lief heeft hij zijn vader, dat hij de deugden van zijn vader wilde opluisteren in deze weg die door hem geopend zou worden, waardoor een wederhorig kroost altijd weer bij hem zou wonen. Maar ook uit diepe, diepe zondaarsliefde. Hij heeft alles bewust willen doen. En als Pilatus dit dan zo allemaal gadeslaat en dit alles op zich laat inwerken, dan denkt hij, nee, ik kan hem niet veroordelen. Ik laat hem los. Maar dan heeft hij niet gerekend op het venijn van de haat van de godsdienst. En ze zeggen, indien ge deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Ja, deze pijl treft doel. Des keizers vriend niet. O, de geplaagde stadhouder, hij zakt door de knieën bibberend en bevend. Straks is hij zijn mooie baan kwijt. Het is wat, gemeente. Mijn mooie baan, mijn hachje, mijn aardse bestaan. Het gaat zo vaak boven het koningschap van Christus, of niet? Of is dat bij u anders geworden? Onze aardse positie, telt die vaak niet veel zwaarder dan de eer van God? En als Pilatus dan zegt, zie uw koning, dan roepen ze, neem weg. Kruis hem, o Christus, wordt verworpen door het volk van Israël. En als hij dan naar Golgotha wordt gebracht, nadat Pilatus hem overgegeven heeft om gekruist te worden, dan geldt van hem wat Jesaja heeft gezegd. Hij is met de overtreders geteld geweest. Tel maar 1, 2, 3. 3 ter dood veroordeelden. 2 moordenaars en de levensvorst in het midden. Hij is met de overtreders geteld geweest. U zou zeggen, ja, nu is zeker de Bijbel klaar. Nu gaat het boek dicht. Nee, gemeente, dit is niet het einde. Hier is iets heel anders gaande. Hier staan we bij het kruispunt in de geschiedenis. Nu gaat hij alles volbrengen wat nodig is, opdat zijn kinderen zalig zullen worden. Hij gaat zelf de dood in, vrijwillig en bewust, opdat zijn kinderen, die zichzelf de dood hebben waardig gemaakt, eeuwig zullen leven. Weet u waar een eind aan komt? Aan een ieder die zich niet bekeert. En dan gaat het echt niet over die en die. Niet over de overpriesters en Pilatus alleen. Maar het gaat over ieder mens die zegt, neem weg. Aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Ik maak het zelf wel uit. Of zit dat niet in uw hart? Gemeente, weet u hoe dat gaan zal? Als dat niet anders wordt in ons leven. Wanneer we dan voor de rechtvaardige rechter van hemel en aarde gesteld worden, weet u wat dan klinken zal? Neem weg. en werp hem uit in de buitenste duisternis. Denkt u daar nou nooit eens aan? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Jezus, de koning der Joden, bespot, verworpen en ten derde ook nog onbedoeld verkondigd. Hij is gepredikt tot een ieder die er maar was. Onze derde gedachte. Maar eerst gaan we nog zingen, Psalm 123, daarvan het tweede vers. Psalm 123, vers 2. Jezus, de koning der Joden. In de eerste plaats, hij is bespot. Ten tweede, hij is verworpen. Maar hij is ten derde ook onbedoeld gepredikt. En Pilatus schreef ook een opschrift. Zo ging dat. Men noemde dat een titulus. We zouden zeggen een titel. Er moet nog wat bij staan. Dus op een bordje kwam dan te staan wat de misdadiger op zijn kerfstok had. En zodra dan de misdadiger gekruisigd werd, dan werd dat bordje van zijn nek afgenomen en dan werd dat op het kruis bevestigd. Iedereen die keek kon zien wat de reden was. Dat was ook bedoeld als afschrikking. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En gemeente, daar hebt u weer de voorzienigheid Gods, de almacht Gods. Zo had Pilatus dat opgeschreven. Dat was de beschuldiging. En die leidslieden hebben het meteen in de gaten gehad. Ze hebben gezegd, nee, zo niet. Je moet er niet op zetten dat hij de koning der Joden is. Maar dat hij gezegd heeft dat hij dat is. Maar Pilatus moet al dat geharrewar zo moe zijn geweest. Hij dacht ook dat nog. Hij zei nee, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Blijf staan. Wonderlijk gemeente. De Heere gaat echt doen wat hem behaagt, ook in dit opzicht. Het is een belijdenis boven zijn hoofd geschreven. De koning der Joden, Davids zoon. Zonen Davids, zo riep toch die blinde, ontferm u mijner. Nou, dat is deze, de beloofde Messias. Wat een prediking. Daar heeft God voor gezorgd. En in drie talen. In het Hebreeuws, de Joden konden het lezen. Het Latijn, alle Romeinen konden dat begrijpen, voor zover men in die dagen lezen kon. Maar ook nog in het Grieks, de wereldtaal van toen, wij zouden zeggen het Engels van nu. Iedereen kon het lezen, die lezen kon. Het is net alsof hier een voorschot wordt genomen op de Pinksterdag. Immers, al die eeuwen lang heeft de Heere gewerkt onder het volk van Israël. En hij maakte zich bekend in het Oude Testament, in de Hebreeuwse taal. Maar nu, straks zal het evangelie de hele wereld overgaan. Cretenzen, Arabieren, waar kwamen ze niet vandaan op de Pinksterdag? En ze hoorden het evangelie. De grote werken Gods werden verkondigd in hun eigen taal. En ze gingen door de knieën, 3000 op één dag. Wat zullen we doen, mannenbroeders, om zalig te worden? O, de Joden hebben massaal de Heer Jezus verworpen. Niet ieder, maar de meesten. Ze hebben hem niet erkend als de Messias. Wat had Paulus daar toch een verdriet van. De apostel was zelf natuurlijk een vurig wetsgeleerde. Onberispelijk, zo schrijft hij in de Filippenzenbrief. Aan mij mankeerde niets. Ja, totdat hij op de weg naar Damascus ter aarde viel. Daar heeft hij geleerd. Dat heel die wetsbetrachting, al dat plichtbesef en al die lijstjes die hij moest afvinken elke dag, dat dat nu eigenlijk alleen maar vijandschap tegen vrije genade is. En dan zegt hij in Romeinen 9, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want hij heeft het geleerd. Buiten Jezus is geen leven. 3 dagen heeft hij in de straat de rechten verkeerd. Hij kon niet eten en niet drinken. Hij kon niks zien. Maar toen Ananias kwam en zei, Saul, broeder, toen vielen hem de schellen van de ogen. En dan schrijft hij in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 1. Toen behaagde het Gode zijn zoon in mij te openbaren. Daar hebt u het werk Gods, gemeente. De Heere brengt u in de diepte. Hij doet u uw blindheid geestelijk doorleven. En u gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die in Christus Jezus is. Kent u dat hongeren en dorsten? Totdat alles weggenomen is en er niets overblijft aan onze zijde. Opdat plaats gemaakt zou worden voor die koning der Joden. Dan zijn wij goed koning af. En dan is hij de koning der koningen. Die intrek neemt in het hart. Toen behaagde. Hoort u dat? De eerbied. Niet op zijn tijd. Maar toen behaagde het Gode. Dat was de tijd van Gods welbehagen. Dat Saulus ontledigd was. Van alles van zichzelf. Heel zijn godsdienst. Lag aan gruzelementen. Bent u bekeerd, Saulus? Ach, zegt hij. Een monster van ongerechtigheid. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Maar daar wanneer hij dan een volkomen verliezer is, een goddeloze en anders niks, daar wordt hij opgezocht. Daar wordt zijn hart vervuld met Christus. Gemeente, kent u daar nou wat van? Dat de zonde u de dood geworden is, maar dat ook uw godsdienst u de dood wordt. Nee, niks wegwerpen. De werkzaamheden niet overboord gooien. En de verhoringen van het gebed blijven erkennen. En hoe goed is het ook om die droefheid naar God te doorleven. Dat is noodzakelijk, gemeente. Daar begint God mee. Met dat godsgemis. Dat zoete en tegelijk dat smartelijke godsgemis. Die droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt. U kunt het merken in het leven. De zonden gaan eruit. Maar oh, je wordt een groter zondaar. En nu heeft Saulus geleerd hoe nodig dat is. Opdat er van de mens niets overblijft. En dat Christus werkelijk alles zal zijn. Voor degene die zichzelf alleen nog maar een goddeloze kunnen noemen. Een zondaar. De grootste zelfs, van welke ik de voornaamste ben. Dat hebben de Joden ook nodig, ook vandaag nog. Ja, zegt u, maar de Joden hebben Christus toch verworpen. Goed lezen, gemeente. Dan zegt de apostel in de Romeinenbrief, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Nee. Dat volk heeft hem wel verstoten, maar God heeft zijn volk niet verstoten. Het welk hij tevoren gekend heeft. Hoe kan dat dan? Ze hebben toch de zaligmaker verworpen? Luister eens goed, bekommerde vanmiddag. Bij wie het zo hopeloos wordt, dat u maar niet vordert, dat u maar niet opknapt, dat het maar niet beter wordt. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, zegt de apostel. Naar de verkiezing der genade. Kijk, de troost der verkiezing. Heren, bij mij kan het niet. Bij mij wordt het onmogelijk. En als u naar recht zou handelen, dan zou ik voor eeuwig naar de rampzaligheid moeten. Maar er is een verkiezing van eeuwigheid. O, neem dan nog redenen uit uzelf om mij eruit te halen. Dan is het enkel Gods werk. Voelt u, gemeente? Er komt van de mens echt niets bij. Gena, o God, gena. En verder niets. Zult u dan niet wanhopen aan God? Ook niet als het gaat om onze jonge mensen. En ook niet als u de krant opslaat. En de chaos in het Midden-Oosten tot u laat doordringen. God heeft zijn volk niet verstoten. De Heere gaat nog wonderen verrichten onder het oude bondsvolk. De Heere zal doorgaan met zijn werk, tot in het late nageslacht, zolang de zon en maan zijn zullen. Maar zelfs toen er niets te bezien was van de uitbreiding van Gods koninkrijk onder Jood en Heiden, toen wist de apostel Paulus door de werking van Gods geest, er is ook nu een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Wij moeten leren wanhopen aan onszelf. Maar we mogen nooit wanhopen aan God. En gemeente, zo heeft het evangelie ook ons bereikt. Wellicht eeuwen later, maar toch de tijd van Bonifatius en Willebrord, daarna nog gezuiverd weer in de reformatie, verdiept in tijden van de nadere reformatie. En we weten het. Het wordt ons gepredikt. Er is maar één koning. De koning der Joden. Voor welke koning buigen wij? Grijpen we nou 's morgens het eerst naar de Bijbel? Of naar onze telefoon? Waar beginnen wij de dag eigenlijk mee? Met wie eindigen wij de dag eigenlijk? Voor wiens aangezicht leven wij voor al onze vrienden? Of is er een besef, Heere, ik leef voor uw heilig, heilig, heilig aangezicht. Zo heeft de Heer het ook tot Abraham gezegd. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Het evangelie wordt ons gepredikt. Uit de mens nooit meer één vrucht. Niemand die recht heeft op het nieuwe leven. Niemand. Niemand die God zoekt. Niet tot één toe. En de ene uitzicht dat, bij de ene uitzicht dat in brute goddeloosheid. En bij de ander in vromigheid. Maar niet een volkomen zondaar worden. En niet buigen onder het recht van God. Nee, zelf recht overeind blijven. De gemeente, wat denkt u nou van de Christus? Wat denkt u van de Christus? Is hij voor u een steen des aanstoots? Soms kan de vijandschap opborrelen, zelfs bij een bekommerd kind van God. Moet het dan zo, Heer? Of misschien dat u zo'n weifelaar bent. Ja, pappen en nat houden. God wat? En de wereld wat. Zoals Pilatus ook stond te weifelen tussen ja, het recht en het volk. Of is het bij u nog heel anders? Dat u werkelijk zo'n zoeker bent. Dat u zegt, wie is hij toch? Opdat ik hem ken. Ik lees Gods woord, ik herlees Gods woord en ik lees zijn naam. Maar wie is hij toch? Voelt u ook hoe blind u bent? Voor Christus. Gemeente, onze ogen moeten voor hem geopend worden zoals bij Saulus in de straat de rechten. Nee, geen godsdienstige mensen, geen rechtvaardigen in eigen oog. Maar ik ben gekomen, zegt Christus, voor zondaren. Gemeente, één ding, als u het verliezen mag. Alles mag inleven. En er één schreeuw overblijft. Heer, help. Red mijn ziel. Behoud mij. Als Christus geopenbaard wordt aan uw ziel. En hij zijn stem doet horen. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. O, dan is het onmogelijk om niet in hem te geloven. Want het is een onwederstandelijk werk. En als u hem niet kent en hem niet zoekt. En als u hem misschien wel zoekt. Of dat u hem hebt ontmoet. Maar dat u door uw eigen zorgeloosheid. Weer als de bruid bent verlaten door deze bruidegom. En u zelf uw zondige aard weer bij vernieuwing moet inleven. Wie u ook bent, ik heb eigenlijk maar één boodschap. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En gij lieden op de weg vergaat. Amen. Eindig met dankzegging. O Heere, Koning der Koningen. Uw woord is vol majesteit. En als het kracht doet in de ziel, dan blijft er niet anders over dan een bedelaar. En maak ons dan tot bedelaars, hopeloze gevallen in onszelf. Maar dat nu die hoop er buiten onszelf gevonden mag worden, in Christus Jezus, die onze hoop is. Zo zegt de apostel, die genade hebben wij allen nodig, jong en oud. Bekeer ons dan. En als u ons levend maakt, bekeer ons bij vernieuwing elke dag en telkens weer. Opdat we maar nooit de bekeerde man of de bekeerde vrouw zouden worden. Maar dat we nu als een onbekeerde, als een ongeschikt en vijandig mens het leren de wapens in te leveren. Gewillig gemaakt buigend onder u, zijn stem te mogen horen. Mijn schapen kennen immers mijn stem. En ik ken dezelfde. Ach Heere, dat we maar verlegen mogen zijn om deze zaligmaker te ontmoeten. Hem te kennen en vervolgen te kennen. Wilt uw kinderen ook onderwijzen. Meer en meer arm te zijn in zichzelf. En hun rijkdom maar weer steeds opnieuw buiten zichzelf. In Christus Jezus en dien gekruisigd te zoeken. We danken u voor uw woord. Verzoen het tekort en gebrek. Het zondige. En alles wat van u was, mag het doel treffen. Opdat vijanden met u verzoend zullen worden. Heere, gedenk ons in de week die voor ligt. We mochten een nieuwe week beginnen vandaag. Help ons ook. Op school, op het werk, thuis, wat we ook te doen hebben. En wanneer we ziek zijn of moeite en zorgen kennen, mogen we ze aan u opdragen. U die nooit beschaamt. En Heere, bovenal wanneer we leren mogen wat wij ons hebben waardig gemaakt. O, dan kunt u het niet verkeerd doen. Dat we maar leren volgen in alles. We smeken dat. In de verzoening van onze zonde. Om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 9, eerst het 16e vers en daarna het 11e vers. Dus Psalm 9, vers 16 en daarna vers 11. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. zegen.